bij het tafereel van de doornenkroning uit een altarentabel van 1516. De kunstenaar geeft een heel eigen uitleg aan het verhaal van Jezus' doornenkroning. Rechts op de afbeelding zien we de hoge priester gezeten op een troon met statige rechte rugleuning. Hij draagt een bonte puntmuts met omgeslagen rand. Die muts onderstreept nog eens zijn hoge waardigheid. Vroom heeft hij de handen gevouwen. Hij ziet erop toe hoe twee soldaten met behulp van stokken Jezus een doornenkroon op het hoofd drukken. Eén van de twee probeert nog meer kracht te zetten door zijn voet op het bankje te planten waar Jezus op zit. Daardoor wordt dat bankje nog minder waardiger dan het in vergelijking met de troon van de priester al is. Hoewel het bloed over Jezus' gezicht stroomt, zit hij met rechte rug. De waardigheid van de zetels mag dan hemelsbreed van elkaar verschillen. In houding doet Jezus niet onder voor de hoge priester tegenover hem. Aan de persoon op de voorgrond die in halfgeknielde houding een boekje toont, wijden we een aparte beschouwing. Nog afgezien van die persoon is de compositie van dat tafereel opvallend genoeg. Volgens de evangelisten Matthäus, Marcus en Johannes vindt de doornenkroning van Jezus niet plaats in het bijzijn van de hoge priester, maar na het verhoor van Pilatus. De soldaten spelen hun spelletje met hem, waarbij ze niet alleen Jezus' aanspraak op het koningschap belachelijk maken door hem een kroon van doorns op het hoofd te deponeren, maar ook door hem te hullen in een zogenaamd koninklijk gewaad. Volgens Marcus en Johannes was het een purperen gewaad. Purper was voorbehouden aan vorsten en hoogwaardigheidsbekleders. Matthäus zegt dat het een rode mantel was. Lucas noemt het een schitterend gewaad. Wat dat betreft komt de Jezus van de kunstenaar dus het dichtst bij Lucas. Daar staat tegenover dat Lucas niets zegt over een doornenkroning en dat hij Jezus' bespotting plaatst in het bijzijn van koning Herodes. De kunstenaar heeft dus allerlei elementen uit de verschillende evangelieverhalen samengevoegd tot een geheel eigen compositie. Wat vertelt hij ons met zijn weergave van het verhaal? Hij brengt een prachtig contrast aan tussen de twee hoofdpersonen op de afbeelding. Rechts de hoge priester en Jezus in het midden. Vorst tegenover vorst. Hoge priester tegenover hoge priester. De een trots op zijn troon, zich bewust van zijn waardigheid en verantwoordelijkheid, in de vrome overtuiging dat hij God een dienst bewijst, daarvan getuigen zijn gevouwen handen. Opvallend dat de kunstenaar geen kwaadaardige karikatuur maakt van de hoge priester, zoals velen van zijn tijdgenoten doen. De ander, Jezus, lijdt. Hij kijkt de hoge priester niet aan. Uit zijn houding spreekt ook geen verwijt, maar geduldig ondergaan. Het lijkt wel of hij met zijn gedachten ergens anders is. In de leerschool van het lijden heeft hij, onze hoge priester, gehoorzaamheid geleerd, zal straks de Hebreeënbrief zeggen. Gehoorzaamheid aan Gods wil. Ja, niet dat God wil dat zijn mensen vernederd, gemarteld en toegetakeld worden, en al helemaal niet dat zoiets gebeurt in zijn naam. Maar als het dan toch gebeurt, laat dan Gods wil geschieden. Beantwoord dat met waardigheid, geduld en liefde, hoeveel pijn het ook kost. Is dat niet wat Jezus' gezicht, zijn hele houding, uitdrukt? Heeft hij niet precies daarom gebeden nog maar enkele uren geleden in de Hof van Olijven? Vader, uw wil moet geschieden. Is hij niet daar met zijn gedachten? Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Zo zit hier de ene vorst tegenover de andere, de ene hoge priester tegenover de andere, ja, de ene opvatting van Gods dienst tegenover de andere. De ene heeft soldaten in dienst, die martelen voor de goede zaak, of voor zelfs voor de grap. De ander heeft een half geknielde persoon naast zich, met een boekje in de hand, dat Jezus wordt voorgehouden.